Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Misschien lig je in bed te kijken met degene waarvan je het meeste houdt, waar je op een gegeven moment ja tegen hebt gezegd, waar je het huwelijk mee hebt gesloten. Of misschien droom je van het huwelijk. Nou, dan is deze uitzending bij uitstek geschikt om nog even goed te luisteren. Want we praten over de Marriage Week. Dat is een internationaal gegeven waarin aanstaande echtparen of echtparen die al wat langer getrouwd zijn of nog maar net getrouwd zijn, nadenken over hoe kan ik nou mijn huwelijk beter maken of hoe kan ik me goed op het huwelijk voorbereiden. En dat is wel nodig ook, want van de 72.000 huwelijken die in Nederland worden gesloten, gaan er toch weer 33.000 kapot, helaas. En dat geeft natuurlijk een oneindige hoeveelheid verdriet, niet alleen voor de partners, maar ook voor de kinderen. De Marriage Week, een onderwerp bij Hour of Power. En Bobby vervolgt een prekenserie over leven uit de geest. En dat je elkaar echt keihard nodig hebt. Nou, dat gaan we ook horen in dit programma van Naomi Siemer. Die zingt over de lessen van het leven. Natuurlijk zingt het koor, het Hour of Power koor. Dat prachtige koor met geweldige liederen. En zo hoop ik op een hele mooie uitzending van Hour of Power. En iedereen, ik weet niet waar je bent en hoe je kijkt, hartelijk welkom. En een fijne uitzending toegewenst.
The church is more than just a building. It can be much bigger when we let it be. The church is people. It's you. It's me. It's all of us. And this is a program about the church that's happening in our world today.
Hi, I'm Bobby Schuller. Welcome to the Hour of Power. You know, one of the things my grandfather, Robert Schuller, taught me early on was the value of creativity in ministry. Man, was he a creative guy? As a young man, he started his worship service at a drive-in movie theater. People said, Dr. Schuller, you are insane. That's a passion pit. He then did this crazy thing where he built a glass church in Southern California, earthquake country, in the late 70s when interest rates were at 70%. Man, that was a big risk for a big creative endeavor. For my grandfather, being creative was all about reaching people right where they were and reaching the next generation. He instilled that into me, and it's always been a core value. I am so passionate about reaching people in new creative ways that have never been thought of. And not just about reaching you, but reaching your kids, your grandkids. This is my heartbeat. The desire to reach people who thought faith was never for me. And so as we've been trying to reach new people, we've made some changes that many people have said, oh, we don't like that. Others have said, we love it. But we feel like we've heard from enough of you that we're going to reverse some of the changes we've made. Some people are like, you used barn wood in your back room. Well, yeah, that was something we were trying to do that's creative and new and fresh. Those wood walls will be going away. Some people said, you took away my church service. And we said, well, yeah, we're trying to reach people that don't understand a church service. We're going to return to a church service for those of you. Yet, we're still going to be making changes from time to time because we want to stay fresh. We want to stay new. We want to reach the next generation with the gospel. That's our heartbeat. That's what we believe in. And we hope you'll believe in that too. Friends, we love you. We've heard from you. We hope that you continue to support us and believe in us and help us reach that next generation. Is made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
Turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, and so do I. All right, let's pray, friends. Lord, we are so, so grateful for all you've given to us. We're so thankful that you are here, that you've never forgotten us, that we are your covenant people. We pray, Lord, that as we come before, that this service is a service to you, from us to you, saying, Lord, we worship you. We thank you for life, and thank you for all you've given us. We love you. In Jesus' name, amen.
Seated. In preparation for Bobby's message, please hear these words from the book of Acts. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now, there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, "Aren't all these Galileans? Then, how is it that each of us hears them in our native language? We hear them declaring the wonders of God in our own tongues." Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?" Some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." May God bless and add to the reading of his word.
To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable little sorrow. To run where the brave dare not go. To right the unrightful wrong. To love pure and chaste from afar. To try when your arms are too weary. Unreachable star, this is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause, and I know. The world will be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable
As many of you know, in 2001, I was diagnosed with an incurable cancer. They gave me 5 years to live at that point. But I'm pretty clear about the fact that I'm not defined by cancer. That does not define me. They say that I've got 4 tumors on my liver at the moment, and that the way that it'll take me is that it's always wearing out my heart. That's kind of what it does. But the question I keep coming back to is, what does God say about this? Like, what's His response to this? Who holds the outcome of my journey? Who holds the outcome of your story? The outcome of me not being able to be at both my daughter's weddings and walk them down the aisle and do the daddy dance with them. I can be brought to tears at any moment. And I think of my boys not being able to watch them grow up from boys to actually become men. Those things just haunt me. And in that, I have the opportunity to lean into perspective of the kingdom of God or the perspective of just my natural eye. To know that I am
yours forever. Tim, hi, we're so glad that you're here with us today. It's life, isn't it? You have all these amazing things in your life, your kids and your family and your music and wonderful blessings. And then you've got this like big health challenge that seems to be constantly, plaguing probably every aspect of your life. It's a scary thing.
I think it could be a plague. It's so interesting. I really, as I travel the country, I talk to people just in pain and in sorrow, whether it's cancer or they've just lost someone or going through a divorce or... And sorrow just understands sorrow. And there's somewhere in there that Jesus keeps talking about joy in the midst of it all, like in spite of it all, as if He says, don't look through your life through the lens of circumstance. And I think I've looked And I just see that most of us are looking through life through the lenses of circumstances instead of the lenses of the kingdom of God.
Yeah.
And the more that we're doing that, I know joy like I've never known. So,
what happened to you 6 years ago?
Yeah, 6 years ago, I was journaling like a good Christian boy should do, and I just sensed you're in the preface of the second book in the trilogy of your life. So, preface of the second book in the trilogy of your life. And I thought, that is so dumb. Who makes that up, you know, and calls that Jesus? And so I kind of just smiled, and I kept sensing it during the week, whatever that means to sense that. I have no... And I told my wife about it, and then the next weeks I got emails from all over the country of people saying, you don't know me, but God told me to tell you you're starting a new season. Follow Jesus, and he'll walk with you. I was like, you know, who's reading my journal? Somebody's reading my journal.
Yeah, sure.
And from there, a ton of things just started going wrong. Like, relational stuff with friends just started going dive bombing. Where I was working, I lost favor where I was working. And it was just, we didn't understand any of these things. We found 4 new tumors at this point. And it was like, can we get a break here?
Yeah,
and
yeah,
it
sure.
began to hit me that it's not about me. It's not about me building my kingdom. Now all the walls are shaking.
Yeah.
So I turn my eyes to the only hope that I know. I surrender all of my plans, my outcomes. I give my body to you. I give everything, and I'm saying, you are God and I am not, and I'm going to lean in like that. So that's kind of what happened 6 years ago. And it was real gradual. It's not just, it wasn't this immediate thing where all of a sudden I've got more joy than I know what to do with. It's been this gradual piece of trying to abide, actually trying to literally do the only role that we have, according to Jesus, is just be a branch.
Yeah.
Holding on, connected to the vine.
Yeah.
And he'll give you nutrients. He's going to provide.
Yeah, yeah.
And the Father, he's going to actually prune parts. Yeah. Parts that do not feel good to be pruned. It's like you see a rose bush that's just been pruned all the way back, and it looks terrible. It looks dead and naked and bare.
Yeah,
it
looks like a kind of,
yeah, and we look like, that's not beautiful. But it's the only way that's going to actually bear much fruit.
You were told 13 years ago that you'd be dead in 5 years.
Yeah.
And so you've gotten, it's like, what I hear you saying is like, I'm living on borrowed time or something. Like, I got some freebies.
Yeah.
And but
we all are. So I often am saying, because I know this, that cancer is not my story.
Yeah.
What a terrible story if cancer is my story, or if depression is my story, or if whatever. It's almost as if those things become our names.
Yeah, sure.
The more that I see that, I'm going, that cannot be my identity. It's perspective through these things. So
what is your identity then?
Well, I'm a child of God. I'm a child of the King, and I happen to actually be royalty in the kingdom of God.
Yeah.
A child of God.
Yeah.
It's just been so fun to kind of look and see myself and see other people in a different light.
Yeah.
And be freed up.
Tim, we're just so grateful that you were here today. You really encouraged our church. It was great to see all the energy you brought, and we're so glad you're here. So thanks for coming, man. We really appreciate it.
Thank you.
Seen a thousand roads, and some of them I've taken. I've been lost so many times, forgotten or forsaken. Tried to go the way I thought that things would be the way I want, but heaven knows I was never satisfied. You knew then everything that I know now. Oh, you knew me when I couldn't find my faith, I couldn't keep from falling down. You were the light I didn't know I had, just waiting to be found. You had my heart, 'cause you everything that I know now. And every stone I stumbled on that led to my unwinding, to lift my head and shake the dust. Oh, heaven knows how I owe you my life. 'Cause you knew then everything that I know now. Oh, you knew me when I couldn't find my faith, I couldn't keep from falling down. I didn't know I had just waiting to be found. You had my heart, 'cause you knew then everything that I know now. And I am thankful for every yesterday.
En dat was Naomi Streamer en ze zong over de lessen van het leven. En een van de lessen in het leven die je moet leren is, hoe hou je je huwelijk goed? En hoe bereid je voor als je gaat trouwen? En binnenkort is er de International Marriage Week. Die wordt over de hele wereld gehouden. Dat zijn cursussen voor mensen die willen gaan trouwen of die al getrouwd zijn. En ja, in elke relatie zijn er spanningen. En daar wordt onder andere ook over gepraat, maar het gaat ook om gezellige dingen. En het eindigt op Valentijnsdag en over de hele wereld doen jonge echtparen en aanstaande jonge echtparen met dat initiatief mee. En ik heb twee jonge mensen hier op de bank. Nou, iets oudere jonger, hè, want jullie zijn dertigers en anderhalf jaar geleden getrouwd. Leuk dat jullie hier zijn. En jullie hebben, laten we daarmee beginnen, voordat jullie gingen trouwen, aan de pre-marriage course meegedaan. Dat is een soort cursus voordat je in het huwelijk treedt. Wat leer je daar?
Je leert daar vooral van je roze wolk af te stappen. Je leert daar om, als het even moeilijk wordt in je huwelijk, hoe je daarmee omgaat. Maar ook leer je om, bijvoorbeeld een heel praktisch iets is, dat je elke week een date night, dat ze echt aanraden om elke week een date night te houden. En dat is dan gewoon één dag in de week dat je echt apart zet voor elkaar. En dat je het gewoon geen enkele andere activiteit.
En heb je dat ook trouw gedaan?
Nou,
we hebben het wel gedaan, maar ja. Elke week.
Het blijkt toch altijd moeilijk te zijn, hè? Jullie werken alle twee. Wat doe jij voor werk, Tabitha?
Ik werk bij het Leger des Heils. Ik ben trajectcoördinator van een aantal cliënten die ik begeleid op weg naar terug in de maatschappij.
Vanuit de gevangenis?
Ja, onder andere. Ja.
Dat lijkt me moeilijk.
Dat klopt, dat is het ook echt wel soms, ja.
Ja, en neem je dat mee naar huis? Want je praat met mensen en dan mag jij het aanhoren en zeg je, hou eens op, want ik werk in de vliegtuigindustrie, dus ik heb eigenlijk helemaal geen interesse in weer een verhaal van een, ja?
Dat is de valkuil. Zijn we regelmatig tegengekomen, dat klopt.
Ja? Ja,
maar nu net, de afgelopen tijd hebben we de afspraak dat we ongeveer een half uur besteden aan over werk praten. En daarna houden we er echt mee op.
Ja.
En dan gaan we inderdaad samen een leuke avond hebben.
In Nederland zijn de aantallen huwelijken en scheidingen, zijn, als je kijkt naar het aantal scheidingen, 75.000 huwelijken, 35.000 scheidingen. Dus bijna, bijna de helft stopt na een tijdje met het huwelijk. En dan hebben we het niet over de mensen die samenwonen, want dat weet je meestal niet. Hoe heeft het jullie geholpen om goed dat huwelijksbootje in te stappen? Die pre-marriage course.
Ja, nou, we zijn ons heel erg van bewust, denk ik, dat we zelf, als het onszelf ligt, dat het niet zo goed gaat. Ik bedoel, we doen ons best, maar we zijn er ons heel erg van bewust dat we God heel erg nodig hebben. En dat we zijn leiding en hulp nodig hebben om ons huwelijk goed te houden. En dat is in de pre-marriage course ook heel erg naar voren gekomen.
Ja, maar klinkt dat niet wat vroom?
Nee, dat is niet vroom. Je hebt echt... denk ik ook een bron van buitenaf, van liefde nodig. Zodat je zelf iets in je handen hebt om te geven aan de ander. Mm. En dat is dat merken wij in ons huwelijk ook heel erg. Ja. Mm. Dat het heel als water soort van door je handen kan glijden. Als je zelf leeg bent en je en alleen maar met jezelf bezig bent.
Wat is zijn mooiste eigenschap van HP zoals je hem noemt?
Dat hij heel erg open is en eerlijk. En niet bang om zich kwetsbaar op te stellen.
En wat is een eigenschap waar je moeite mee hebt?
Het zijn meer kleine ergernissen bijvoorbeeld die ik dan zou hebben, maar meer niet echt een eigenschap of zo.
Nee. En jij? Haar mooiste eigenschap?
Haar mooiste eigenschap vind ik haar, haar warmheid, haar warme hart voor andere mensen. Haar zachtmoedigheid, dat is iets waar ik echt op gevallen ben eigenlijk. En de aandacht die ze meestal voor me heeft.
Ja. En heb je ook wat moeite met haar koken bijvoorbeeld? Of is dat in orde?
Nee. Nou, HP kookt zelf ook heel vaak.
Ja. Maar heb je ook dingen waarvan je zegt, nou, daar moet ik nou echt mijn best voor doen om van Tabitha te houden en te accepteren? Want het is geven, neem in een huwelijk. Ja.
Het is niet dat het aan Tabitha ligt, denk ik. Maar ik ben soms zelf ongeduldig. En dan vind ik het soms, dat ik te lang op haar moet wachten met iets of... Of soms dat ze de aandacht niet voor me heeft die ik graag wil. Mm. Maar goed, dat zijn dan dingen waar we over praten. Ja.
Ja. Ja. Nu heb je de International Marriage Week. Hè? Die begint binnenkort en die duurt tot Valentijnsdag. En er zijn allerlei activiteiten om op een ontspannen manier toch over de problematiek die in het huwelijk voorkomt te praten. Wat gaan jullie doen?
Nou, wij willen ons nog verder verdiepen, maar wat we onder andere zagen, wat ons interessant lijkt, is dat er een soort van cursus is dat heet Italiaans koken. En dan ga je met elkaar pizza's maken en dan wordt het maken van een pizza vergeleken met het bouwen aan een relatie. Dus dat lijkt ons heel interessant, wat dat dan precies zal zijn.
Het moet een leuke pizza worden.
Ja, inderdaad.
Ja. Wel nog even terug naar jullie huwelijk. In veel christelijke huwelijken is het de gewoonte dat je niet met elkaar naar bed gaat voor het huwelijk. Mm. Is dat ook een onderwerp van de pre-marriage course?
Ja.
Absoluut, ja. Het wordt wel aangekaart.
Ja. Ja.
En mag ik vragen hoe dat bij jullie was?
Dat mag. Wij hebben zelf uit principe ook gekozen om te wachten met seks voor het huwelijk. Wij vonden het belangrijk om God daarmee te eren.
Het is ook een keuze die we al lang geleden hebben gemaakt. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld tiener was en dat ik dat toen al dacht van oké, als ik ooit een man vind, dan ga ik er mee wachten. Dus die keuze had ik al lang van tevoren gemaakt. En dat hielp wel om het vol te houden.
Ja. Maar kijken anderen niet naar jullie van jullie zijn een paar rariteiten, want iedereen... Wat is de waarde van wachten? Wat heeft het jullie gebracht?
Mm-hmm. Nou, die vraag hebben we onszelf heel vaak gesteld.
Ja.
Waarom zouden we überhaupt wachten? Ik bedoel, wat zou het voordeel daarvan zijn?
En wat hebben jullie ontdekt?
Ja.
Wij wilden God ermee eren en hem gehoorzaam zijn.
Ja. Mm-hmm.
En dat is op zich denk ik al een goede reden.
Ja. Mm-hmm.
En wat het ons precies gebracht heeft, is in elk geval meer spanning tijdens de verkeringstijd. Want doordat we daarmee wachten, bleef het huwelijk ook iets anders dan verkering hebben. Mm-hmm. En is je trouwdag ook echt een verandering in je leven.
Ja, dat wel, ja.
Doordat je dan samen gaat wonen en met alles wat erbij komt.
Je bent 1,5 jaar geleden getrouwd. De huwelijksdag behoort tot de mooiste gebeurtenissen in je leven. Mm. Was dat ook zo?
Ja.
Ja. Ja? Ja. Ja, het was een hele mooie dag. Want we hadden er natuurlijk al heel erg lang naar uitgekeken. En alle onderdelen van de dag waren natuurlijk anders, maar allemaal even mooi eigenlijk.
Ja, waar ik naartoe wil, is jullie hebben ja tegen elkaar gezegd. Hè? In voor- en tegenspoed, in lief en leed. Een hele waslijst van dingen waar je ja op zegt. Weet je dat dan ook zeker of denk je van nou, ik hoop het?
Ik weet nog wel dat ik op die dag zelf zei, want we gingen elkaar de gelofte zelf toezeggen. Dat ik zei van, ik beloof je nu trouw voor de rest van mijn leven. En ik weet eigenlijk niet wat het betekent. Wat het eigenlijk precies voor consequenties zal hebben. Maar toch beloof ik het.
Dat is dapper.
Ja, dat, ik weet nog wat ik dat zei.
En eerlijk.
Ja.
En wist je dat ze dat ging zeggen of was dat een verrassing?
Het was een verrassing. We hadden samen onze trouwgelofte de dag ervoor geschreven, maar wel zo dat we niet van elkaar wisten wat erin stond. Ja, ja, en ik beloofde Tabitha ook inderdaad dat ik niet dat ik nooit fouten zou maken of dat ik haar nooit zou teleurstellen, maar wel dat ik haar trouw zou blijven. En ja, het is echt een belofte die je ook echt doet in vertrouwen op God. Hij belooft onze dingen en maakt ze waar. En als je elkaar trouw belooft, dan doe je dat ook met vertrouwen op God, dat Hij je helpt die belofte in te lossen.
Ja, want dan zie je om je heen dat heel veel huwelijken kapot gaan. Soms hebben beide partners schuld. Soms is er één partner die nou ja, vreemd gaat of wat ook. Maar dan anders zegt, dan kan ik niet meer langer bij je blijven. Waardoor hebben jullie een stukje zekerheid? En je zegt, nou, dat gaat ons nooit overkomen. Wij staan zo sterk in onze schoenen. Dit gaat ons niet gebeuren.
Nou, ik denk dat we heel arrogant zou zijn om dat te zeggen van onszelf. Dus dat zou ik niet durven zeggen. Maar wat ons wel erg helpt, denk ik, is dat we tegen elkaar hebben gezegd van dat er natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die bijvoorbeeld mooier zijn, of die knapper zijn, of die leuker zijn, of grappiger zijn dan hij van mij vindt. Maar wij hebben echt het gevoel dat we bij elkaar horen en we hebben voor elkaar gekozen. En dat we hebben gekozen voor het hele pakket van de ander, zeg maar. En ook al zou er iemand zijn die op een bepaald moment aantrekkelijker lijkt te zijn, wij hebben het gevoel van we horen bij elkaar en we willen gewoon voor elkaar kiezen. En dat is een keuze.
We geloven echt dat God ons bij elkaar bracht. En we hebben ons, toen we net met elkaar begonnen te daten, voelden we ons ook heel bijzonder bij elkaar op ons gemak. We hebben elkaar vanaf het begin af aan echt als een cadeau van God beschouwd. Ook omdat we alle twee al een tijdje aan het bidden en zoeken en aan het wachten waren op een goede partner. En toen we elkaar leerden kennen, voelden we dat alle twee echt als een cadeau van God eigenlijk. Ja.
Ja. Wat is uw droom?
Bij de vierde of vijfde date die wij samen hadden, toen waren we in het Amsterdamse bos, vroeg Tabitha opeens aan mij van wat is eigenlijk je toekomstdroom? En toen dacht ik van oei, dit is een heel belangrijke vraag volgens mij. Dat voelde ik aan mijn water. Dus ik heb haar eerlijk verteld wat mijn toekomstdroom was. En dat bleek toen juist heel erg te matchen ook met wat Tabitha voor ogen had. En dat was voor haar inderdaad ook wel echt een belangrijk moment. Want zij dacht, als hij iets heel anders wil dan ik, dan weet ik niet zo zeker of het wel goed is om met elkaar door te gaan.
Ja.
Maar onze gezamenlijke droom is, we hebben allebei van gedroomd om naar het buitenland nog te gaan. En een zendingsproject daarin te dienen of op te starten.
Ja, voor langere termijn.
Ja. Ja, leuk. Mooi. En hebben jullie het idee wat jullie dan willen? Is dat met kinderen of ja?
Ja.
Ja, we zouden heel graag, we hebben sowieso heel erg Zuid-Amerika in ons hoofd. Dat trekt ons heel erg aan. Ik heb altijd wel het verlangen gehad om met straatkinderen te werken. Of in elk geval iets met hulpverlening. Ja. En AV heeft altijd wel het verlangen gehad om te vliegen met een klein vliegtuig.
Mission Aviation Fellowship.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of een soortgelijke organisatie. Ja. Of in elk geval luchtvaart, dat heeft me altijd geboeid.
Ik vind het ongelooflijk leuk dat jullie dat samen delen. En dat je samen verlangen hebt om anderen te dienen. En ik zie jou met Hart voor Kinderen werken op met straatkinderen. En er zijn er heel veel. Ik reis veel, ik kom ze zo vaak tegen. En dan denk ik, ja, wie bekommert zich erom? Ja. En mooi dat je dat samen als droom en als doel hebt. Ik wens jullie heel veel zegen toe. En als een schijfje van de pizza overblijft, hij is gelukt. Vries hem in en breng hem hier eens een keer langs. Want we gewoon niet zo ver bij elkaar.
Ja, nee, je... klopt.
Ja? Ja, je hebt het beloofd, hè?
Ja, is goed. Oké, is goed.
Today we're going to talk about the incarnation. Incarnation, if you know Latin, that means to make something into meat, quite literally. Incarnation, if you speak Spanish, carne is meat, right? To enflesh something. It's okay, it was meant to be a joke. I was actually, I was a little bummed that only Ernie laughed. Thank you, Ernie, lighten the mood a little bit here. Yeah, incarnation literally means to enflesh something or enmeat something, to actually take something by default, something spiritual, and put bones and skin on it. Don't worry, it's going to get even weirder than this. Are we ready? Before we talk about the incarnation and we talk about what Jesus is doing through the church, we first have to understand the spirit and spirituality. There is no biblical word for spiritual. Principle number one. Both in Hebrew and in Greek, you will never find a word spiritual. There is spirit. In Hebrew, it's ruach. In Greek, it's pneuma. But you'll never find a word that something is spiritual, because that idea, by giving this adjective, this thing is spiritual, denotes that there are other things that are material and therefore not spiritual. That over here you have your spiritual things, and over here you have your sort of unspiritual or material things, and that the two are sort of unrelated. And because in a true Judeo-Christian mindset, the two are inseparable. In other words, everything is spiritual. Everything is spiritual in a biblical worldview. Not just when you pray, and that is very spiritual, but when you go to the movies, that's spiritual. When you do your work, that's spiritual. When you create something, that's spiritual. When you spend time with your family and friends, man, that is spiritual. Principle number one, for Jews and Christians, everything is spiritual in a biblical worldview, everything. So the spirit is your true self. It's your will, it's your inner being. And it desires certain things, and that will, that spirit changes, and that spirit is passionate, and that spirit is powerful. And what the Greeks are saying is every time a baby is born, a human being comes into this world, it doesn't come in calm and collected, does it? First of all, blood
and screaming and crying and clawing and passion. Every baby, if it is alive, is screaming with eros, power, passion, unbridled, untamed, untrained spiritual energy, flailing, screaming, crying, exploding with life. Can I get an amen?
Amen.
A baby comes into the world spiritually aflame. You see the spirit in a baby. You see the human spirit naked, crying, screaming, aflame. That's the human heart. Everyone comes into life like this, and then that spirit becomes trained, formed, shaped into something not different in its essence, but more refined. And some are more refined than others. Like Ernie, refined. And so Ronald Rollheiser, whom I'm pulling from in a big way, talks about how in a Christian spirituality, spirituality does not mean always doing what's right. Spirituality means, what do you do with this passion, this fire, this eros that burns inside of your soul? And he took three women, all of whom have passed, three very, very spiritual women whose spiritualities took three different forms. Mother Teresa, Lady D, and Janis Joplin. So here are three very, very spiritual women. Let's start with Janis Joplin. Anybody ever see Janis Joplin in concert? Just out of curiosity. She was an amazing musician, right? Take it! Take a little piece of my heart now, baby! Right? Not funny. Don't clap, please. It's humiliating. Janis Joplin was an incredibly spiritual woman. Fire, passion. She would get up on stage and she would dance and she would flail and she would scream and she would arch back and, right? She was aflame with passion. Janis Joplin was asked once, what's it like to do one of your concerts? And she says, it's a little like making love to 10,000 people and then going to bed alone. And that's a picture into an incredibly spiritual life that's also an incredibly dangerous and even harmful life. Because as we know, the demise of Janis Joplin is that this passion, this fire, ultimately kills her, right? It destroys her and maybe harms some others around her as well. So she was spiritual, she was aflame, she was passionate, but she was unchaste, out of control. Mother Teresa, on the other hand, anyone who's ever met her has talked about how passionate Mother Teresa is. My grandfather met her a couple of times. And just the way, how passionate she is about everything she's doing. But the difference between Mother Teresa and Janis Joplin is not that one is more spiritual than the other, but that Mother Teresa wanted just one thing. All she wanted was the kingdom of God. And for her, that meant justice in Calcutta. That meant that dying poor children wouldn't be alone in the gutter, forgotten and uncared for. And so she, you know, she begins her teaching career in a, I think it was a convent, like very, very uppity school for rich children. And she's looking out the window, seeing literally children die in the gutter. And she said, no more. You know, this little woman, she marches out and just begins to just care for people. And people that talked to her just talk about how passionate she was. There's the story where she's holding a child, and the child, Mother Teresa's doing an interview with a reporter, and she's holding this child, and at the end of the interview, the child urinates all over Mother Teresa as the kid is sort of dying slowly. And the reporter, thinking Mother Teresa couldn't hear her, turns to her cameraman and goes, oh, I wouldn't do that for $1 million. And Mother Teresa looks up and grabs her by the jacket and she says, neither would I. You know, powerful woman who her eros, her spirituality wasn't harmful, it was life-giving. It brought life to those around her. It comforted the afflicted. It afflicted the comfortable. It changed the environment around her. Because within Mother Teresa and within you is an incredible power to change just about everything, for better or for worse. Most of us are like neither of these women, completely out of control or completely focused on the kingdom of God. We're like Princess Diana, who also was a very, very spiritual woman. But she was torn, wasn't she? On one hand, Princess Diana, did the unthinkable, divorced the Prince of Wales, you know, and traveled to Monaco and did all of these, parties. And on the other hand, you've got a Princess Di who is giving to charity and fighting for what is right and promoting, justice causes. And so you have this woman who is doing both. Sometimes she's focused on what is good and what is helping the world, and then the other time she's just a big mess. That's what I'm like. And that's what you're like. Most of us are like Lady Diana, and we're being pulled in either direction between Mother Teresa and Janis Joplin. Some of us are like none of these. Some of us have gotten to a place where we are so tired, so bored, we have taken that burning flame, and now it burns barely, like a cold blue pilot light, ready to be brought aflame, but still burning cold, only barely noticeable in the darkest room. And all of us hate it if we're that way. All of us want to burn a flame, but the danger is that we feel like we'll be like Janis Joplin and harm ourselves and others, and not like Mother Teresa. All right, I've only begun. That was my first point. All right, Acts chapter 2. This passage is really about the birth of the church and the Holy Spirit moving from the temple into a new temple, you and me. That's an amazing thing. I'm gonna read it again. Acts chapter 2, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Remember, Jesus, before the ascension, last week we talked about it, promised that he would send the Holy Spirit to them. So they're waiting. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated them and came to rest on each of them. So like tongues of fire, wasn't actually tongues of fire. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Tongues means languages. Don't let that throw you. Now there were sitting in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Now this is because, I'll get to this in a minute. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment because each one had heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our own native language? Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, etc., etc. Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Some, however, made fun of them and said, they've had too much wine. Pentecost, we very often associate the word Pentecost with Pentecostal, and don't do that, that's a mistake. Pentecost is the birth of the church. It is a Jewish holiday that's existed for even thousands of years before this event happens. Pentecost is called the Feast of Weeks. Pentecost literally means the 50th day, and this is to celebrate the giving of the law to the Jewish people. It's the day that Moses ascends the Mount Sinai and God speaks to him and gives him this law. Let's hear a little bit of that story. Moses is in the desert. He's called into a cave, and there he walks into a cave, and there is a bush, a flame, but not consuming the leaves and the branches. It burns and yet still remains green and tender. And out of this bush comes a voice that says, Moses. It tells Moses to take off his shoes and tells Moses that he's going to call him to be a prophet and lead the Jews out of slavery and that he's going to go to Pharaoh and speak on behalf of God. And this is the first time in hundreds of years God has revealed himself to the world. And Moses leaves this cave with something new, God's name and God's agenda. And he leaves and says, Pharaoh, let my people go. And God continues to bring plagues on Egypt, each one worse than the one before. And then finally, the last plague is the plague that God warns Pharaoh, free the Egyptians or I will kill the firstborn of every Egyptian. And God tells Moses, sacrifice a lamb. Take the blood of the lamb and put it over the doorposts of the Hebrew homes so that the angel of death will know that this home is protected. Okay? And that night, the angel of death passes over and it kills the firstborn of every Egyptian, but passes over the homes of the Hebrews who have the blood of the lamb over the doorposts of their heart. This holiday is called Passover because the angel of death passes over these homes. Okay? Of course, that's the last straw. Pharaoh releases the Hebrews. They go into the desert. They take all of this gold and everything with them, and they're journeying, and we know much of the story. And they arrive at Mount Sinai, and God is there on the top of the mountain. And everyone is terrified because they see thunder. And behind the cloud, they know Yahweh God is there. And they believe if they can see God through the cloud, they will die. And God tells them if they even touch the bottom of Mount Sinai, they will die. And so they send Moses up into this cloud as a mediator to hear from God. So there Moses goes ascending into the mountain, and God gives him the law, which is the Torah, the first five books of the Bible, and the Ten Commandments. And Moses comes down, Charlton Heston comes down with these tablets, right? And that's Pentecost. Pentecost is so Mount Sinai happens 50 days after Passover. So you have these two very important holidays. One that celebrates Passover, the angel that passes over the homes, the angel of death. And then 50 days later from that, it celebrates Pentecost. This amazing moment when God reveals himself again in Mount Sinai, gives the Torah, gives the law, and it celebrates how Moses is this mediator between God and his people. Are we still tracking, friends? On Pentecost, on the Feast of Weeks, the day that celebrated Mount Sinai and the cloud and all of that scary stuff, the giving of the law, on Pentecost, when all sorts of people from all around the world are in Jerusalem, the Holy Spirit comes, and now every single believer is filled with that Spirit that was on Mount Sinai. Because of Passover, every single believer becomes a burning bush. In the same way that God's Spirit filled the branches of that shrub in that cave, God's Spirit on Pentecost fills the bones of every single believer. And just as God revealed himself to Moses through the burning bush, God will reveal himself to the world by burning you aflame. In a good way. This is some heavy stuff, I know, but on Pentecost, the church is born. See, when Jesus dies on the cross, the Holy Spirit leaves this place called the Holy of Holies and enters the life of every single human being. And so when you confess Jesus as the Lord of your life and you receive forgiveness, all sin is cleansed from your soul, and now room is made in your heart for outside power, power of the Holy Spirit to dwell within you. Jesus becomes omnipresent in the church. In other words, we put skin on God. God works through people. God loves to do it through you and me, right? We cannot pray for the homeless unless we're willing to help the homeless too, because God, the Holy Spirit, is within us and he would use our body to make a difference. We cannot pray for the financial needs or the health needs or whatever for other people if we ourselves are not willing to volunteer. We cannot say yes to God helping this person and no to God using us. And yet we do. And I think the reason we do it almost always, say no is because we're afraid, because we don't have any faith and we don't really believe that God is in us. We don't really believe God can use us. And we don't really believe that we're good enough. We just say no day after day after day. And the days go by and the weeks go by and the years go by, and every day we still get up and we say no to the Spirit. And yet the Holy Spirit is in you. The burning bush is in you. The fire of God is in you to make a difference in the world. And you say no. Come to life, friends. Let the power of God work through you to make a difference in the life of your neighbor. You may be the only Jesus your neighbor will ever see. Let's pray. Lord, we believe that. We believe that your Spirit is in us. And yet through fear or desire to be comfortable, every day we remain unwilling to do your work. And so we repent. I pray, God, that you'd help us all come to life and see your kingdom come. In Jesus' name, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Een oproep van Bobby. Maak jij het verschil in deze wereld? En we hebben vaak de neiging om te zeggen van nou, die wereld is zo groot en er is zoveel aan de hand, dus ik maak me er niet druk om. Maar het is juist, en dat zei Bobby ook, de kleine dingen die je toen doet. En schiet me iets te binnen. Ik krijg al 30 jaar lang trouw elke week een bemoedigende kaart van iemand die me op zo'n manier wil helpen. En ik vind dat iets fantastisch. Het lijkt klein, maar voor mij is het groot. En zo kun jij ook wat voor een ander betekenen. Volgende week onze gast bij Hour of Power Nederland, Arie Reurekas. Hij was op vakantie op een camping in Nunspeet en liep te winkelen. Hij zakte in elkaar op straat tegenover een café. Er buigt zich een mevrouw over hem die zegt, God straft onmiddellijk. En ze dacht dat hij dronken was, maar hij kreeg een herseninfarct. En wat er daarna allemaal gebeurde, vertelt hij volgende week in Hour of Power. Ook weer een verhaal wat inspirerend en bemoedigend is. En dat vinden we zo mooi bij Hour of Power. Al die verhalen van mensen die iets met hun leven willen doen. Zoals HP en Tabitha, die straks voor straatkinderen willen gaan zorgen. Nou, als jij ook ideeën hebt, laat het ons weten. We vinden het mooi om reacties van kijkers te krijgen. En kijk even op onze vernieuwde website, www.hourofpower.nl. Hartelijk dank voor het kijken. Heel veel zegen toegewenst deze week. En ik hoop tot volgende week. Everything there.